In 2024 heb je nog 6 kansen om mijn show Stormbrein te komen zien. Donderdag 21 november in de Schouwburg van Van Rij. Vrijdag 22 november in het Zaantheater in Zaandam. Zaterdag 23 november, dan ga ik Van Berenstein in Veendam. Donderdag 28 november sta ik in Dok 6 in Panningen. En zaterdag 30 in de Schouwburg van Amstelveen. De laatste mogelijkheid dit jaar is op vrijdag 13 december in het Isala Theater in Capelle aan de IJssel. Info tickets vind je via woutermonde.nl en daar kan je natuurlijk ook even aanmelden voor de nieuwsbrief. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Hoe is dit voor jullie? Want dan sta je op het podium. Ja. Die ladder komt uit de coulissen.
Ja. Gewoon doorspelen.
Iemand schrikt zich letterlijk de tering. Ja. Die moet afgevoerd. Ja. Hoe gaan jullie dan verder? Dan moet je toch de show ook even stilleggen.
Dat is vervelend.
Ja.
Bedoel, nee, maar je verwacht toch een bepaalde professionaliteit van het publiek ook. Bedoel, wij zijn er echt.
In deze aflevering is ter bescherming van de jeugd te gast, Cabaret Duo. Ter bescherming van de jeugd was actief tussen 2000 en 2011 en bestond voornamelijk uit Tim Godichabois en Dries Heinemans. Er waren ook andere leden. Als je wil weten wie, check dan even de link in de omschrijving van deze aflevering. TBJ won de jury en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival en toerde met avondvullende voorstellingen door Nederland en Vlaanderen. Na TBJ is Tim actief geworden als regisseur en hij speelt in Nederland de voorstellingen van de Vlaamse cabaretier Arnoud van den Bossen. Als je wil weten hoe dat precies zit, luister dan de aflevering met Arnoud. Dries was als acteur en schrijver betrokken bij de serie Bevergem, speelde in allerlei andere producties en toert ook nog altijd als cabaretier met solovoorstellingen. In deze aflevering komt het onderwerp zelfdoding voorbij. Heb je suïcidale gedachten? Weet dan dat er altijd hulp is. Bel in Nederland met 0800 0113 of in Vlaanderen met 1813. We namen deze aflevering op met live publiek in Comedy Club Wolinski in Brugge. Dat is de comedyclub van comedian David Galle. Ga daar eens een keer een show zien. Het is een hele toffe plek. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Dries en Tim van Ter Bescherming van de Jeugd. Mag ik van jullie een heel hard applaus voor mijn gasten van vandaag. Tim Godichabois en Dries Heinemans, oftewel Ter Bescherming van de Jeugd. Te gek, welkom.
Dank u.
En leuk om jullie samen te hebben.
Ja, het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
Ja, ik vind het wel leuk om u weer te zien.
Ik ook.
De laatste keer was op de begrafenis van mijn pa.
Ja.
Minder publiek.
Ja, het was, maar wel leuk, hè.
Ja, veel gelachen.
De koffietafel was echt fantastisch.
Ja. En we zijn effectief hier begonnen met koffie en cake vanmiddag. Dus dat is wel weer mooi. Ik heb volgens mij nog geen één opname gehad waarbij ik vooraf al zo vaak heb moeten zeggen: nee, maar wacht, bewaar dit voor zo meteen tijdens de opname. Jij hebt ook een lijstje erbij, Tim, met wat er allemaal mis is gegaan. We gaan er gewoon induiken. We gaan langs allerlei verschillende dingen komen, zeker weten. Ik ben nu ook alweer kwijt alle verhalen waarvan ik net dacht: oh, daar moeten we het over hebben. Maar degene die het hoogst boven aan mijn lijstje staat, het Schiller Theater in Utrecht.
Ja,
dat is een bijzondere plek. Is al vaker voorbijgekomen in deze podcast. Het is een heel klein theatertje in Utrecht. De uitbater is Steef Schinkel. Ja. Dat is een bijzondere man.
Yes.
Wat is jullie verhaal daarmee?
Ik weet in ieder geval dat wij hebben heel veel in Nederland gespeeld. Hè.
Te veel,
ja. Ongeveer 70% van ons optredens waren in Nederland. En ik weet dat we dat jaar 11 keer in Utrecht gespeeld hebben. En dat we van 4 keer in de Schouwburg.
Ah, ja.
En dan 1 keer in het Werftheatertje. Ja. En dan de rest allemaal bij Steef Schinkel. Ja, de crazy motherfucker. Hè.
Dus, maar waarom? Ja. Wat gebeurde er?
Wat gebeurde? Dat is gewoon een heel speciaal figuur. Die eigenlijk rijk geworden is met aluminium. Iets een of ander aluminium profiel dat hij gecreëerd had.
Aluminium profielen, ja. En patenten. Hij heeft ook een patent op inkt, om op glas te printen. Als er op je glas staat van dat safety glass, daar heeft hij het patent op, geloof ik.
Ja, hij kan naadloos aluminium lassen. En dat blijkt uniek te zijn. En daar heeft hij dat patent op. Ja. En dan als hobby heeft hij een theater samen met zijn vrouw Annie. Ja. Die, Annie, opera-zangeres is. En als, hij is daar alles ook. Hè. In het begin was hij technicus. En dan hangt hij de lampen op en dan gaat hij ook aankondigen. Alleen, hij kondigt jou langer aan dan dat de show duurt. En dan gaat het altijd over dat Mozart nog in dat theater heeft ooit te gast is geweest.
Het is er ooit nog geweest.
Ooit geweest, blijkt te zijn.
En hij heeft ook schenkel bier. Ja, dat is een of ander Duitse brouwer die het schenkel bier... Ja, en hij verkoopt dat er...
Oh, waar? Wist ik niet.
Ja, maar dat bier dat heeft een bepaalde soort wilde gisting gekregen, waardoor dat is fout is gelopen en dat heeft dan iets gedaan met zijn brein. Ah. Ja. En dan was hij niet goed, Maar ik weet nog dat hij had het wel voor ons.
Ja.
Dus hij wou ons dan echt wel promoten en kansen geven. En toen heeft hij ons uitgenodigd om... op een beurs van zijn bedrijf te gaan spelen. Dat is een mega grote beurs van aluminium waar allemaal mensen kwamen. En dan stonden we op zo'n soort van trailer comedy te brengen voor voorbijkomende mensen.
Ja, op een beurs. Echt een van onze top optredens. En wij deden dat ook. Hè.
Ja, wij
dat eigenlijk nog terst van al.
Maar wisten jullie toen Steve jullie hiervoor vroeg wat de omstandigheden waren?
Ja, eigenlijk wel. Hè.
Ik denk dat was wel uniek. Ik denk dat we 1000 euro kregen dat we toen jaren.
Ja. Dat zal wel de reden geweest zijn.
Op een beurs voorbijkomende. Ik denk dat we uiteindelijk gewoon wat liedjes hebben gespeeld. Want dat gaat gewoon niet. Mensen lopen gewoon voorbij terwijl je cabaret aan het brengen bent. Mm. Als duo. Ja, dat was wel een bijzondere.
En hebben jullie veel bedrijfsdingen gedaan?
Niet zo heel veel, hè.
Hey, dat was wel uitzonderlijk, denk ik.
Ja. Nee, wij waren meer direct gelanceerd in theater.
Ja.
Nee, eigenlijk niet, hè.
Weet je wat er nog gebeurd is nadat, met ter bescherming van de jeugd, toen we gestopt zijn, heb ik... met een vriend van mij die muzikant is. Nou, trouwens, wacht, eerst.
Okay.
Wij waren aan het spelen bij Steve Schenkel en die wil ons zo wat promoten. Dan heeft hij ter plekke na een optreden uitgevonden dat wij het Utrecht Cabaret Festival hebben gewonnen. met een onafhankelijke jury.
Ja.
En dan kwamen de mensen op het podium en dan kregen we een beker. En had dat bedacht van, jullie zijn nu de winnaars van het Utrecht Cabaret Festival. Ja. En zo is dat cabaretfestival ontstaan, want jaren heeft ze dat blijven organiseren en dan kon je wel inschrijven. Maar wij waren de eerste winnaars van het Utrecht Cabaretfestival.
En dat stond echt op onze promo ook.
Ja. Winnaars omdat Utrecht. Wij toen hadden wij het Leids Cabaretfestival net gewonnen en hij vond dat denk ik wel interessant dat we dan ook winnaars waren van het Utrecht Cabaretfestival.
Ja. Ik heb vanochtend inderdaad nog de Wikipedia-pagina van Ter Bescherming van de Jeugd doorgelezen. Ja. Er staat inderdaad op winnaar jury en publieksprijs Leids Cabaretfestival en ook het Utrecht Cabaretfestival. Ja.
En ik heb dat nadat wij gestopt zijn nog een keer gewonnen. Maar toen echt met een vriend van mij, Thijs, muzikant, zijn we wat sketches beginnen maken en vooral muziek. En wij zitten in de halve finale en ik heb een liedje over een ijskoomman, met een beetje een vertaling van Tom Waits, The Ice Cream Man, wat een beetje een pervers nummer is en ik ga nogal recht op een vrouw of uit het... Ik weet niet meer precies wat ik deed, maar ik kreeg 's avonds telefoon van Steve Schenkel van, kijk jongens, jullie kunnen het festival niet winnen, hiermee mogen jullie niet naar de finale. En toen hebben wij onszelf gecensureerd en hebben we dat stuk eruit gelaten en hebben we de dag daarna gewonnen.
Maar waarom mocht het er niet in?
Omdat hij had commentaar gekregen van bepaalde mensen en hij vond dat niet kon in zijn theater. En dat is de enige keer dat ik mezelf heb gecensureerd. Dankzij Steve Schenkel. Schenkelbier.
Ja. Onthoud die naam. Ja. Want even naar daarvoor. Ja. Hoe zijn jullie met z'n tweeën begonnen?
Wij studeerden alle twee. We zaten in dezelfde klas, blijkbaar.
Ja.
We zijn eigenlijk bedrijfspsychologen van opleiding. En, wij leerden elkaar kennen, we vonden elkaar leuk.
Op een bedrijfsweekend. Zo,
ja, zoiets. Dat
de bar. Wij waren als enige twee nog over.
Ja, zoiets. En Tim was vrij fan van Comilfo. Hij is muzikant. En dan zijn we wat liedjes bij schrijven. En ik weet nog, dan had hij een optreden geregeld.
Ja.
En oppasseld bij Gerardsbergen. Maar dat viel juist op de dag van mijn herexamens. Dus ik had een R-examen marketing en ik heb dus ben gaan optreden. Ik heb dus dat R-examen niet gedaan.
Je moest optreden van mij.
Ja, ik moest,
sorry daarvoor.
Ja.
En toen heb je een IAE gekregen.
Ja, dat was ik gebust.
Ja, sorry.
Ça va.
Ja, ik was wel een doorzetter.
Ja, absoluut. Ja.
En wat voor plekken speelden jullie in het begin? Want nu hebben jullie allebei gewoon een goede carrière. Dan sta je gewoon op fatsoenlijke plekken. Maar vaak als je begint, dan sta je juist in de jeugdhuizen en in cafés ergens achter in een zaaltje.
Ja. Dat was het begin dat dat echt in België opkwam, zo dat ieder café zo plotseling bedacht van, hey, comedy is leuk, we kunnen dat hier organiseren. Mm-hmm. En ik weet nog, een van de optredens was in Kortrijk. Dat was echt zo'n lang, smal café met de bar aan de rechterkant. En er was wel wat volk, ik denk dat er 100 man was, maar dat was geen podium, dat was geen versterking. En minimaal licht. En we hadden... wel een belangrijke scène in het begin van onze show, dat is dat Dries gaat eigenlijk borsten signeren van een vrouw in het publiek. Ja. Maar ons scenario is volledig uitgeschreven dat niet gebeurt. Dat mag niet gebeuren, want de show is daarop gebaseerd dat niet gebeurt als zijn wereld instort. En we doen dat in die café. En dat meisje die springt gewoon over ons toe en die doet gewoon haar t-shirt uit en dan mag die borsten signeren. En dan hebben we 2 minuten ver in de show.
Ja. Ja, show naar de kloten.
Ja, en de voorstelling. Ja. Dat is cabaret en cafés, dus het is toch een moeilijke mix.
Ja.
En ik weet ook omgekeerd, je komt dan aan en je weet van dit gaat niet. Je weet al van dat ze...
Sorry, ik moet nog even de informatie verwerken dat een optreden slecht ging omdat er wel borsten gesigneerd mochten worden.
Ja. Dat was de bedoeling dat dat niet lukte. En dat lukte wel. Dus ja... Het probleem. Maar ja, en voor de rest, dat was begin jaren 2000 ook. Hè. Dus dat was... De mensen die toen comedy deden, dat waren echt de crazy gasten. Nee, ik bedoel... Nu is dat... Maar dat was zo, dat waren allemaal pioniers. Hè. Ik bedoel, want dat was nu tegenwoordig... is als je dat dus zo wil proberen, doe je dat. Mm. En je hebt een open mic of weet ik veel wat je kan doen.
Je volgt een cursus.
Ja, je volgt een cursus, weet ik veel. Maar dat was er toen niet. En die organisaties waren rampzalig. Dat was optreden naast de springkasteel van die ding. Ook je staat ergens in een tent, ook al een ramp meestal.
Oh ja, op kermis.
En dan zijn er 2 lampen naar je gerecht die op het podium staan. En dan zeg je van, zou je kunnen een lamp op mij zetten? Dat je mij ook kunt zien. En dan zeggen ze, Thomas Smit heeft hier vorig jaar gespeeld, dat ging ook. Dus, dat is het, dat maak je dan mee allemaal. Hè.
En leg even uit, je zegt, dan sta je in een tent, dat is al verschrikkelijk.
Ja.
Waarom is het verschrikkelijk om in een tent te spelen?
Waarom? Maar ja, kijk, een tent is, dat kan 2 kanten uitgaan. Oftewel is dat de max, maar meestal niet. En dat komt gewoon door de focus is er niet. Ik bedoel, veel te veel randlawaai. Ja.
Op Pukkelpop wel, omdat we een fantastische show gespeeld eigenlijk. Mm-hmm. Omdat dat publiek wou ook echt, terwijl je wel achtergrondgeluid hebt. Maar ik herinner me nu, schiet me nu te binnen. We hebben ooit voor ons via puree management, in een tent gestaan. Ergens langs de kust. En mensen kwamen daar en die waren allemaal aan het dineren.
Ja.
En tijdens dat diner gingen wij spelen. En dat was met... hoe heet ze weer? Nu heel bekend in Nederland.
Soendos.
Dat was met Soendos.
Ja.
En nog een grote naam ondertussen. Weet je dat nog?
Mossel was dat. Verveer.
Roei Verveer. Met Mossel.
En dan flinke line-up.
Ja, toen, maar nog niet allemaal nog niet zo bekend als nu. En wij stonden in een tent. Mega grote tent. Superveel afstand van het publiek tot u. En die mensen waren ondertussen aan het eten. Dat weet ik nog. Vrij storend, denk ik dan, als je tattoo wilt signeren.
Ja. Oh ja, man.
En het lacht heel erg lastig als je mond vol eten hebt.
Ja.
Ook al.
Ja. Ja, wel leuk met Soendos toen.
Ja.
Die was toen echt al een pittige tante. Zo.
Ja.
Die ging er ook echt voor. Maar op Lowlands hebben we ook gestaan, dat ging ook goed.
Ja, ja.
Ja,
hebben we dat gestaan? Ik weet het niet meer. Het is lang geleden, zeg.
Drugs en...
Ja, en dat was... Ja, over drugs gesproken. ik zei het, wat dat, op een bepaald moment woonde Tim dan in Nederland. En, om wat de kosten te drukken, ging ik altijd mee met de technieker. Die meer verdiende dan wij, ja. Eigenlijk. En dus wij moesten daar altijd om 2 uur zijn of zo. En ik zat er dan, hè.
Ja, die beginnen heel vroeg met de opbouw en lampen inhangen.
Ja, om 1 of 2 uur. En als je kwartier te laat bent in Nederland, dan word je erop gewezen ook. Dus zo zijn ze dan, hè. Maar ik zat daar altijd gewoon in de namiddag. Zo. En wat, ik ging dan gewoon, ik ging dan aan de bar gaan zitten en een biertje drinken gewoon.
Twee, drie, vier.
En dan was er altijd, ik kon dan mijn klok opzetten, was er altijd plots rond een uur of 5 iemand die van achter mij kwam en die zei van, nou wel aan de bier. En dat was altijd hetzelfde. Tot op een bepaald moment dat ik was echt moe. Ik draai me om en ik zeg van, ja, maar dat komt omdat ik met een zwaar alcoholprobleem zit. waarop dat die gast zegt, want ironie en die Hollanders, dat ging niet. Waarop dat die gast gewoon direct zei van, oh, nou, sorry. En ik pees van, gast, de ironie, snap je de ironie niet? Nee. Maar ja, dus, moet dat wel toegeven. Nooit nuchter gespeeld.
Nee. Daarentegen. Ja.
Ja, wel, ja.
Ik haalde dat wel in, denk ik, op het moment.
Ja, achteraf. En,
ja, die scherpe randjes eraf, zo, een biertje ervoor. Maar, ja.
Nu doe ik dat wel niet meer. Als ik nu ga optreden, drink ik hoe dan ook niet.
Nee.
Ja, als je alleen staat, hangt het ook vooral van je eigen af.
Ja, nu? Allee, reken op mij of zo.
Ja. Ik dacht van, hij gaat wel oplossen wanneer ik mijn tekst niet meer weet.
Maar gaat geen tekst, geen mimiek?
Ik reageerde gewoon op
hem. Maar Tim, heb jij wel eens gehad dat je bij een show aankwam en dat je Dries aan de toog zag en dat je dacht, oei, die zit hier precies al lang te wachten?
Nee, eigenlijk niet. Maar 1 keer weten dat we echt, dat we allebei dronken hebben gespeeld. Ik vond dat niet leuk. Dat is echt niet leuk.
Nee,
ze zijn niet meer scherp.
Nee, ze zijn niet gefocust.
Nee. Dat gaan we niet meer. Nee, dat doen we niet meer.
Nee. Al een deetje.
Kijk, Joe Fontaine.
Heel verstandig. Ja. Wat is de meest... Want als je het hebt over Hollanders en backstage, dat is een terugkerend onderdeel. Zeker als ik Vlamingen te gast heb.
Ja, ja.
Want wij hebben een iets wat andere manier van mensen ontvangen in het theater.
Geen, eigenlijk.
Wat is de meest Hollandse ervaring die jullie wat dat betreft hebben?
Ja, verdomme, dat vond ik echt straf.
Is kwaad, hè?
Ja.
Ik weet waarover dat gaat, denk ik.
Ja, Eindhoven.
Ah, nee.
Parktheater Eindhoven, prachtige zaal. Wij spelen in de middenzaal. Op hetzelfde moment speelt Najib Amali er 2 avonden alles uit. Wij zitten na ons optreden in de foyer.
Ja.
Najib Amali komt van zijn optreden en hij wil vertrekken. En hij wordt tegengehouden door een van het personeel. En die zegt, je moet je uitrijkaartje nog betalen. en wat doet Najib? Tuurlijk, hier, 2,30 euro. Ja. Dat is Holland te voet. Maar het feit, hij vond dat ook normaal, hè?
Ja.
Maar dat is correct. Dat is zo afgesproken. Ja. 2,30 euro. Die gast had daar een omzet eruit van 40 dus ballen. Maar je moet wel 2,30 euro betalen. Ongelooflijk. Maar ja, en dat is natuurlijk nog los van al het gebrek aan Bourgondische... En Brabant valt dat wel mee, maar
ik weet nog dat we ergens gingen spelen, ergens boven Rotterdam. En weet je, als je van Gent komt, is dat redelijk ver rijden. Ja. Toch 3 uur in de auto, minimum.
Gent-Rotterdam?
Nee,
maar boven Rotterdam.
Oh, okay.
Leiden
of zo, die kant.
Ja, ik weet ik niet meer. Jammer.
Goed, lang rijden.
Ja. Lang rijden. We komen aan, technicus begint op te bouwen, wij gaan even naar de foyer, we bestellen naar een koffietje. Ah zo, dat is dan 2 euro. Ja. Je moet betalen voor een fucking kopje koffie gewoon.
Ja, ongelooflijk.
Ja. Maar ja, jij vindt dat normaal, ik zie dat je
blijft. Nee. Hey. Ik vind het grappig omdat ik het zo vaak hoor en ik ken de andere kant van hier in Vlaanderen.
Ja.
En het effect wat het heeft op dat je aankomt en dat je denkt, oh, wat gezellig, we hebben koffie. En je begint al veel ontspannender en leuker aan de show. Ik blijf het nog altijd raar vinden dat wij in Holland heel graag bloemen geven achteraf.
Ja, ja, ja.
Want dat kan iedereen zien.
Ja, dat is zo.
En altijd dat ik denk, jongens, laat die bloemen lekker zitten. Want ik kom straks om 1 uur thuis, dan moet ik nog bloemen af gaan staan snijden. Ja. Doe maar liever vooraf gewoon een hapje te eten en wat te drinken.
Ja, en het geeft ook zo'n vals gevoel van dat je iets kunt geven aan je vrouw. Zo, want, nee. Want ik gaf die bloem dan altijd aan mijn vrouw. En die had zoiets van, ja, fuck you met je bloem, man. Dus ik werd nog op een of andere manier beledigd ook. Door het feit dat ik bloem mee had.
Dat was de reden dat je op duur die bloemen naar mij mee gaf.
Ja, ik had zo kunnen. Maar inderdaad, veel bloemen.
Ja. Ik heb laatst als een soort hele rare creep over het station gelopen. Ik kreeg een enorme bos. Dat was echt heel mooi. Maar ik ging 's avonds naar een concert. Ik zeg, ja, ik kan niet. Dus ik heb in mijn eentje liep ik over het station. Elke keer, aan wie ga ik deze bos weggeven? Maar dan ben je ook de rare die daar zegt, wil jij misschien bloemen van mij? Ja.
Maar het is ook een soort van een manier van assertiviteit die wij minder kennen. En ik herinner me bijvoorbeeld ook dat je krijgt geen eten, maar ze zeggen dat wel. Er is hier een frituur of weet ik veel wat. En dan ga je dat halen en neem je die frieten mee naar de foyer. En dan zit je er dan en dan passeert er iemand. En dan is het zo van, nou, wat moet het hier? en wij, als wij dat horen, denken we, oh shit, wat doe je iets verkeerd? Maar dan leer je om te zeggen van, we zijn aan het eten. En dan is het van, oké. Okay.
Ja. Maar qua ontvangst en je echt op je gemak voelen, vond ik toch wel een van onze topervaringen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Ja. Toen was de directrice, nu is dat een directeur, toen was de directrice Yvonne. Ja. Ik weet niet meer hoe ze heet.
Sowieso een hele mooie zaal en echt de cabaretzaal van Nederland.
En dan zijn je fucking trots dat je dat mag spelen, want we hadden het Leids Cabaret Festival gewonnen en we waren er wel
op tournee geweest.
We waren er op tournee geweest. En toen mochten we daar avondvullend gaan spelen, geloof ik. Mm-hmm. En ik weet nog dat die... Je weet dat focusmoment in de kleedkamer. Mm-hmm. Kwartiertje voor je op moet, even volle bak focussen. Ik weet dat hij de deur opentrekt, dat hij haar kop binnensteekt. Zegt ze, hoi, ik ben Yvonne, ik ben de directrice. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ik hoop dat ik na het optreden nog steeds blij ben. Ja. En bam, deur dicht en weer weg. Hij is echt goed.
Ja, dat was... gezellig.
Ik weet, jij bent toen gebroken.
Dat is ook een...
Ik heb dat gezien.
En hebben... In mijn ogen. Er was iets aan mijn ogen.
Een krak. En ik ben er echt een punt van gemaakt bij ons management.
Ja.
Ik weet dat nog. We hebben er een punt van gemaakt bij ons management dat wij niet zo wilden behandeld worden.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk een droom, hè, de Kleine Comedie. Ja. En dan iemand die wat macht heeft, komt gewoon zo even die stress erop zetten. Zo. Leuk dan. Hey.
Ja. Ja.
Ik vind dit ook altijd zo'n raar iets. Ik vind het heel grappig. Want van tevoren had ik het met David erover. David Galle hier van Comedy Club Wolinski. Dat ik al zei, de verhalen komen vaak op hetzelfde neer. Maar er zitten toch altijd weer dingen waar ik ook na 5 jaar maken van deze podcast verbaasd ben. En dit is er weer zo één. Ik snap waarom iemand het... zegt, want het is ook gewoon een manier van zeggen veel succes en ik hoop dat het een hele leuke show wordt.
Een man hier.
Ja.
Nee, maar...
We zijn hier in West-Vlaanderen, we zijn hier in Brugge.
een manier.
Nee, maar ik snap nooit waarom iemand kan bedenken, eigenlijk wat ik wil zeggen is, ik hoop dat het een leuke show wordt, veel succes. En dan in plaats van gewoon dat te zeggen, dat is zo'n raar... Ik hoop dat ik straks ook nog blij ben. Wat is dat nou?
Ja, maar dat is natuurlijk... Je zit er echt in Amsterdam. Ik bedoel, de assertiviteit ten top. En dat is inderdaad een manier om dat te zeggen. Maar wij zijn dat gewoon niet gewoon.
Nee, wij zijn dat niet gewoon. Jullie niet alleen, hoor. Dit.
Ja, oké. Okay. Ik weet nog bijvoorbeeld ook zo één. We gingen in première met onze tweede show. Ik denk dat dat ergens in de buurt van Amsterdam...
Utrecht. Uden.
Ja. En dat was ook zoiets... wij hadden altijd te veel decor mee. Ik doe niks meer met decor tegen. Maar wij hadden altijd mega veel decor mee. Onder andere een pakskast van IKEA. Met een volledige ijzeren frame erin, dat niet kapot. Allee, voor een truc. Zo, voor een scène van 2 minuten. Ja. Zo het wel. En wij hadden ook doeken mee. Doeken als voor decor.
Ja, met een metalen frame.
Met een metalen frame.
Met een frame.
En waarom? Dat hoefde niet. Bon, maar goed.
Ja, onze technicus had dat bedacht.
En
daarom verdiende hij meer dan jullie.
Ja.
Slim bedacht.
En wij stonden dus, we gingen naar zijn première gaan. En de Hollandse huistechnici zijn nogal strikt. In de zin van, je moet veiligheidsschoenen aandoen. Alles wat je mee hebt, moet brandveilig zijn. En dus vroeg hij, terwijl dat we eigenlijk in de stress zaten van onze première, van of dat die doeken wel brandveilig worden en of dat we er een certificaat voor hadden. En toen hij was er ook heel uitgesproken in. En toen heb ik gewoon gedacht van, wacht, dat is een Nollander. Dus ik moet er gewoon ook assertief tegen zijn. Dus ik mag niet zeggen van, ja, ik weet niet, ja, oh ja. Dat zou ik hem moeten nagaan. Nee, dat moet ik gewoon assertief tegen zijn. Ik heb gezegd van, dat is brandveilig. Punt. En dat was oké. Want juridisch gezien had ik een antwoord gegeven op zijn vraag en kon hij daarop terugvallen, moest het ooit in brand geschoten zijn. Kon hij zeggen van, ah ja, maar hij heeft gezegd dat het is zijn fout.
Maar dit doet mij denken aan hetzelfde optreden van in de Kleine Comedie. Ja. Weet je nog wat daar hebben?
Wat?
Wij hadden een scène met die slijpschijf.
Ja. Ja.
Dus voor het geluid deed je een slijpschijf aan en je moest even iets inhouden omdat er een stoffolken stond.
Ja, ja.
En
een baksteen was dat.
En een baksteen. Ja. En wij mochten die scène niet doen omdat jij geen veiligheidsbril bij had.
Ja, 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 ja. Dat doet me trouwens ook bij. Die scène, wat dat er daar ook bij zat, was die scène. Dus Tim was eigenlijk, dat was een sketch waarin dat Tim een heel gevoelig liedje speelde. Ja. En ik die dat compleet verklote door het lawaai te maken, door zijn contrabas kapot te slaan, weet ik veel. En een van die dingen was dat er zo'n hele grote aluminium ladder. Zo vanuit de coulissen, zo heel traag, bam, tegen de grond viel. En ik weet nog dat we in de Groene Zaal, dat was in Gent, dat er toen iemand afgevoerd is van het verschot.
Dat is een oude mevrouw.
Dat was ACV was dat. Ja. En dat was een oude vrouw die dus met de ambulance is moeten afgevoerd worden omdat die verschot is. Een ander dat ik ook nog meegemaakt heb, dat was...
Want zij was niet geraakt, maar ze gewoon letterlijk van de pletter geschrokken.
Maar dat was ook de bedoeling. Maar niet dat er slachtoffers ging vallen natuurlijk.
Dat was oké, die is pas de dag erna overleden. Dus.
Oh, niet rechtstreeks.
Ja.
Juridisch kunnen ze jullie niks maken.
Wacht.
Ik vind het heel leuk, maar hoe is dit voor jullie? Want dan sta je op het podium, die ladder komt uit de coulissen.
Ja, gewoon doorspelen.
Iemand schrikt zich letterlijk de tering, die moet afgevoerd. Ja. Hoe gaan jullie dan verder? Dan moet je toch de show ook even stilleggen.
Dat is vervelend.
Ja.
Nee, maar je verwacht toch een bepaalde professionaliteit van je publiek ook. Wij zijn er echt.
Maar ik weet niet, ben je, want die is gewoon afgevoerd, maar wij hebben gewoon doorgespeeld.
Nee, dat heeft wel even stilgelegen, maar iemand met zo'n kistje, je moet dan zo'n eerste hulpkistje, en hebben ze die mevrouw wel meegedoen naar buiten. Dan ging de deur en iedereen had zoiets van, het is oké, doe maar verder.
Ja, ja, zoiets, ja.
Ah, okay. Het was niet dat ze toen bewusteloos was.
In ieder geval, wat ik ook nog meemak, dat was een van mijn eerste solo-optredens. Dat was wel heel bijzonder. Dat is iemand die ook flauw viel in het publiek.
Ja.
Maar dat was... Dus, als dat gebeurt, dat is bijvoorbeeld iemand die te veel gedronken heeft of zo. Maar in dat geval was dat net omgekeerde. Dus bleek achteraf dat de zware alcoholieker was, die dag eigenlijk gestopt was met drinken. En die is flauw gevallen omdat hij geen alcohol in zijn leven had.
Wauw! Ja,
en die hebben is effectief met de ambulance ook afgevoerd geweest. Dus het kan alle kanten uit van.
Ja. We hebben ooit een solo optreden in Brakel, in het jeugdhuis in Brakel, en Henk Rijkaard speelde daar ook. En terwijl Henk Rijkaard aan het spelen is, zit er iemand op de eerste rij en die begint te kotsen op dat podium. Maar zo, waar!
Projectiel kotsen.
Ja. De show moeten stilleggen natuurlijk. Ja, iedereen alles opruimen. En dan komt Henk Rijkaard terug op met de gevleugelde woorden. Nu snap ik waarom het hier Brakel heet.
Ah, oké. Okay. Dat verdikken is een vat. Hey, Henk.
Henk, this is for you, man. If you're listening to this podcast.
Waarom in het Engels?
Ik weet het niet.
Hoe spreekt hij? Oh, hebben jullie meer gehad dat mensen onderuit gingen of andere?
Nee, ik denk dat wel was zo. Maar ja, komt zo van alles tegen. Hè. Maar echt zo, ja, dronken mensen is soms wel een keer. Dat is vooral vervelend.
Ik had dat laatst bij solo optreden. Ik speelde voor de ING-bank in Amsterdam. Die hadden een hotel afgehuurd. Die gingen er samen eten, bedrijfsuitje, en na het eten een optreden van mij. En er zaten een drie op de eerste rij, zo in een strak pak. En die hadden een bier mee en die hebben gewoon echt zitten lallen tijdens de optreden. Zo keihard luid lachen en altijd proberen tussen te komen en grappiger zijn. En ja, dat is...
Maar in het begin kun je dat nog even sturen. Ja, nee. Ja. Maar dat...
Maar je ziet dat mensen daar rond zich ook gaan storen. Ja.
En hoeveel ruimte heb jij in zo'n show? Want dat vind ik altijd lastig, bijvoorbeeld met bedrijfsoptredens. Jij bent de gast in die groep. Dus wat heb je gedaan?
Je ziet dat dat publiek zich ook begint te ergeren. En dat is goed. Want dan weet je, ik heb die anderen wel mee. En op een bepaald moment heb ik de opmerking gemaakt van ik heb hier het gevoel dat ik, dat waren 100 mensen, ik heb het gevoel dat ik voor 97 mensen de bank wil spreken en voor 3 ballen uit Leiden. en daarna waren ze wel stiller of zo. Maar dat is niet leuk.
Nee? En hoe lang moest je daarna nog verder?
Dat weet ik niet meer.
Okay.
De even je hoofd, dan gaat het snel. Maar goed, het was wel een goed publiek. Ik had de lach ook mee. Want stel je voor dat dat niet is, dat een moeilijk publiek is, dan is dat niet fijn.
Mijn moeilijkste publiek dat ik ooit had, van in het begin, dat ik dacht, was dat ik er moest optreden in Ruistleden, denk ik, voor een psychiatrische kliniek.
Ja. Vertel.
En, ja, maar dus die hadden, ieder jaar deden zij bij een of ander, de heilige, weet ik veel wie, die patroonheilig is van die locatie, van die kliniek. En dan gaan ze met 500 ambulante, acute psychiatrische patiënten naar een optreden gaan kijken. En je moet weten, we zijn psycholoog, dus ik weet wel wat dat er ongeveer allemaal bestaat van crazy shit. en dus, dat gaat dus echt letterlijk van een onnozele huistuin- en keukenneurose tot de grootste schizofrene toestand, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, weet ik veel wat. Dat zit er allemaal samen.
Ik hoor nu alleen maar dingen van andere comedians. Maar... Wel, ja.
En ik dacht van shit, hoe ga ik dat doen? Want... Dus 500 man. En ik moest ook langs dezelfde ingang naar binnen om dan naar het podium door te steken. En aan die ingang, terwijl dat iedereen er al zat, zag ik er 2 meisjes van ongeveer 13, 14 jaar, die alle 2 lijkbleek met een verband rond hun polsen, met een begeleider erbij. En die meisjes die alle 2 gewoon aan het huilen waren van het gaat niet lukken, het gaat echt niet lukken, het gaat niet lukken. En zo moest ik dus dat optreden beginnen. En die hadden blijkbaar, veronderstel ik, een zelfmoordpoging achter de rug van een paar uur ervoor. En ik ben dat podium opgestapt en dat is redelijk gelukt, dat optreden, moet ik zeggen. Dat is nog behoorlijk goed gelukt. En achteraf ga ik naar een van die begeleiders en zeg ik zo van, vond je het leuk, weet ik veel. Want ik was niet zo zeker over mezelf. En die kerel zei toen van, gast, wat dat je hier gedaan hebt, moet dat niet onderschatten. Dus die mensen zijn allemaal met een megaprobleem. En je hebt ze een uur aan een stuk gewoon even in een andere wereld gestoken. En ik dacht toen van, dat klopt wel. Ik vond dat was bijna emotioneel. Dat is het meest hippieachtige wat ik ga zeggen. Van,
Ik ken je zo niet.
Maar dat was echt... Ik was daarvan aangedaan eigenlijk. Dat ik dacht van, godverdomme, dat is eigenlijk wel waar. Die mensen gaan lachen. En die zitten daar echt wel met een reden.
Ja.
Dus eigenlijk willen we dat nu wekelijks gaan doen?
Nee. Eén keer was het doen.
Maar hoe was het om te spelen? Want het klinkt niet als... Als dat 500 man zijn met allemaal problemen, klinkt niet als gewoon het lekkere, aandachtige comedy-publiek wat je wil dat zin heeft in een avondje lachen.
Nee, dat was anders natuurlijk, maar dat viel uiteindelijk nog wel mee. Maar het was vooral vooraf dat ik dacht van, hoe ga ik dit doen?
Ja.
Want er acute psychosen tussen. Mensen die denken dat ze God zijn, weet ik veel, dat zit er allemaal. Hè. Maar ja, die God was even weg, zeker op dat moment, ik weet het niet. Ja, dat was crazy.
Maar soms, dat doet me echt denken aan dat we het soms ook wel zelf een beetje opzochten.
Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube staat? Het grootste deel van de afleveringen kan je daar kijken met beeld. Je doet me een groot plezier door even gratis te abonneren op het kanaal. Dat helpt om de podcast beter te verspreiden. Het aantal abonnees kruipt langzaam richting de 10.000 en die wil ik graag halen. Oké, snel weer terug.
Met de try-outs van onze tweede show was de openingsscène een doek dat plots opening en Dries die zich had opgehangen aan een touw.
Ja, dat was een hele constructie. Ja. Ik zei het, we deden nogal veel met de decor en dat was echt een hele constructie. Ik had een soort harnas aan, een harnas onder mijn kleren, met een haak hier aan mijn nek. En dus dat doek gaat open en ik hang er echt, like dat ik opgehangen ben. En dan zit Tim daarnaast en die zit er gewoon, lijkt dat er niks aan de hand is. En plots zei hij dan van, zo, en zo na een halve minuut. En ik die dan wakker schiet van, ik weet niet, toen lijkt niks. En dat was de joke. Dat duurde, maar de kloterij van dat ding, dus dat was één grap. Dat enorm
en jij
veel...
moest altijd een half uur op voorhand voor het publiek kwam in de harnas van hangen.
Ja. En ook het feit, wat denkt dan niet aan, dus moest je het like, in eigen wel ophangen of zo, ja. En je wilt er like, presentabel uitzien. Het probleem is, dus als je aan een touw hangt, je draait rond je was. Je begint gewoon rond te draaien. En dus, de kleuter, dus die doek gaat open en ik voel dat aankomen. Nee? Ik voel dat aankomen van shit, ik ben aan het draaien. En een half van de tijd zagen ze mij op mijn rug en zag je gewoon heel dat systeem hangen ook. Dus ja, dat sloeg nergens op gewoon.
Ik weet, de doorslag dat we dat gezegd hebben, nu stoppen we daarmee, want we hebben een lang kans geven, was in Kortrijk, in een klein zaaltje. Groot in de schouwburg, maar er een klein zaaltje van een oude ding. En dan kwam er iemand naar mij na het optreden en die zei van ja, dat was echt erg. Dat waren vrienden en die hadden een vrouw. Echt overtuigd van, ga nu een keer mee naar buiten. Kom een keer naar buiten. Haar man had een jaar geleden zelfmoord gepleegd. En dat was het eerste optreden dat die vrouw zag. En dan, ja... Dat echt. En toen hebben we gezegd, nu kappen we ermee.
Dat moet je niet meer doen. Ja. Maar ja, maar wat, moet ik het pijzen? Het zo van die optredens, nu like bijvoorbeeld hier, dat is hier een vrij laag plafond. Ja. En het zo, nu, dit is een echt plafond, maar het ook zo veel van die valse plafonds met van die tegels. Mm-hmm. Maar dus, moet ik het pijzen? Moet dat ik het proberen te doen? Uzelf ophangen? Ah, dus zo'n tegel wegschuiven en door een systeem voor vinden dat niet heel dat plafond naar beneden trekt. Maar miserie.
Maar sowieso, als je try-outs doet, zijn vaak ook in kleinere plekken waar of misschien niet eens een doek is wat open en dicht kan.
Maar dan moesten we doek maken dat er een was.
We hadden dat zelf gemaakt, zo'n systeem erom. Dat was echt niet te doen.
Jongens, echt belachelijk.
Datzelfde, weet je, met die kast. Dus van een IKEA-kast, die moest volledig uit elkaar, metalen frame, rond op rond. Dat woog 60, 70 kilo. Wij hebben ermee gespeeld met onze tweeën er naartoe naar het Werftheater. Het Werftheater in Utrecht ken je?
Ja, maar beschrijf het even.
Beschrijf even
de artiesteningang van het Werftheater.
Ja. Eerst al die smalle straatjes waar je met een nieuwe Volkswagen transporter krassen op de zijkant. Want die en dan kom je eraan, dan parkeer je erboven en dan moet je zo'n lange houten trap naar beneden met twee man warmen. Ja. Die kast getild naar beneden, een optreden gaan doen voor 30 man. Ja. Toe bijleggen voor je optreden, want je moet dat zaaltje afhuren. Hè? Ja, dat is ook een Nederlandse systeem. Ja. Je huurt de zaal. Ja. Dus je krijgt geen geld hè, als je optreden. Nee, je moet de zaal huren. En als er genoeg mensen komen kijken, dan heb je daar winst bij. En dan moesten we nog onze water afrekenen in theater. Ja, ja. We moesten ons water afrekenen. We moesten ons water betalen. En dan gingen ze fucking wc in de backstage. Ze moesten plassen in zo'n kan. Je moet in een kan plassen. En die kast, die kon dat was zo'n bocht.
Wacht even. Ja. De kan, daar zit water in. Er staat een hele grote emmer. Ik weet niet waar jij in gepist hebt.
Die kan. Spraak.
En dan moet tegen iedereen vertellen van we zijn zo goed bezig.
We zijn zo goed bezig.
Continu aan het optreden. Continu, man. En ik weet nog, in die periode, dus op ons topmoment deden wij 130 optredens per jaar. Waarvan, denk ik, 100 in Nederland.
Ja.
En dus gemiddeld was dat dan 2,5 uur rijden. Allee, en 5 uur. Dus
hey, we hebben in Groningen gestaan, voor 30 man.
Ja, ja.
Investeren in je toekomst, zei ons management.
Aha. Ja. Wacht, nog even over langrijden en dat soort dingen komen ze ook. Maar nog over deze act met dat ophangen.
Ja.
Ik weet wat het effect op een zaal kan zijn als je alleen al gewoon het woord zelfmoord noemt.
Ja. Wij gingen er een stapje verder in.
Een stap verder en ook nog gewoon de opening van de show.
Ja, dat was...
Ik vond dat geniaal.
Dat was geniaal.
Dat was echt
dat
geniaal.
Dat was fantastisch.
Ja, jullie. Wat vond de zaal?
Ja, dat maakt niet uit. Wel te plezier. Ik had plezier. Vooral de half uur dat hij er moest hangen elke keer. Ik had plezier. Dat was echt...
Ik deed dat ook wel... Dat was vrij rebels om zoiets te doen en dat was cool. Maar inderdaad, wanneer je begint te draaien rond je nas, is dat niet meer zo grappig.
Dat je kwaad werd. Hij werd er kwaad van.
Ja, maar
dat draaien.
Dat is een schoon voorbeeld van het idee is beter dan de uitvoering.
Ja.
Dat is eigenlijk wat we dan moeten weten.
Als je die hele installatie hebt, dus de doek gaat open, jij hangt daar half minuut.
Effect. Twee seconden effect.
En dan maak jij de joke.
Ja.
En dan? Want dan moet je van dat ding af.
Ja, absoluut. En dat is het probleem. Want, je moet weten, dus ik kan er niet af Want ik hang daar.
Dat is wel een beetje dus waarom het systeem zo goed werkt.
En dan moest Tim een barkruk daar zetten. Ja. En moest ik dus uit dat harnas. Dus heel de magic van dat ding was ook weer totaal verdwenen.
Dat pak zit onder je broek.
Ik moet heel die voorstelling met een harnas afspelen. Dat is verschrikkelijk. Dan een of ander ding opgevonden dat ik dan even in de coulissen moet dat dan rap uitdoen. Weet ik veel. Oh my god, jongen.
Maar wel een geniale scène.
Oh, dat doet me trouwens ook nog hyptisch. In Den Bosch, in het Koningstheater in Den Bosch, was op de heel toffe plek om te spelen.
Ja, hele mooie plek.
En ik weet nog dat wij... Dat was wel een plek waar we, denk ik, wel eten kregen. En we gingen gaan eten op rest. Weet je dat nog, man? Dat was crazy.
Ja!
We gaan eten. En ik eet, ik bestel een vislasagne.
Nee, het was pasta.
Sorry. Ja,
pasta.
Vispasta. Ja. Met tagliatelle.
Tagliatelle.
Dus ik begin dat eten. Ik begin dat eten en ik heb zoiets van... Die tagliatelle, dat is like, zo vezelig is dat. Dat kan toch niet? Dus ik spreek die mensen aan van... die daar werkt in. Ik zeg, er is hier iets vreemd met die tagliatelle. En die gaat ermee weg. Ja. Die keert terug. Nee, er is dan niks verkeerd. Nee. Dus ja, ik eet dan nog wat verder. Maar ik zeg, maar dat kan niet zijn. Dat vezel zijn. Dat is geen tagliatelle. Ik zeg, er is hier echt iets fout. En die zegt, met een lang gezicht, ik ga nog een keer naar de kok. Die komt weer en die zegt, ja, sorry, er is een foutje gebeurd. Dus,
Kok. Het was een nieuwe kok die je kent.
Dus wat was het? Zijn asperges?
Twee bakken. Zo'n twee bakken als al daar. Zo'n aspergeschillen.
Zijn
pasta.
Dat waren aspergeschillen in plek van pasta. En dat leek wat... Van eens dat vezelig was. Het resultaat ervan was dat dat... Want ik heb verschillende keren in Nederland de voedselverheffing gehad. Verschillende keren. Ik heb eens naar je restaurant gehad en je bestelt kip. Gewoon een kippenborst. En dat is een professioneel restaurant. En dat is niet doorbakken. Dat is nog rauw. En een professioneel... Hoe kan dat? Ik ben een simpele hobbykok. Ik ga dat niet voor hen. Dat is gewoon belachelijk. Dus, punt. In ieder geval, wat gebeurt er? Wij moeten optreden, maar mijn maag begint te kantelen en te keren van de voedselvergiftiging door die aspergeschillen. Resultaat, ik kreeg dat vliegend scheet. Maar echt vliegend scheet gewoon. Maar echt niet, dat was lekker. Dat liep ter deuren. En ik moest op en heel mijn broek onder gescheten en weet ik veel wat allemaal. Maar we moesten, 5 minuten later moesten wij op, hè.
Ja.
Dus ik heb dan eigenlijk ik heb zonder onderbroek gespeeld. En die onderbroek, en ze moet godverdomme weten in Den Bosch. Die onderbroek, die bescheten onderbroek, ligt dan nog altijd ergens aan een vullenrek. Echt wel. Ja. Ik heb opeens 3-4 keer voedselvergiftiging.
Ja, dat is echt waar. Ja. Dat is, ja.
Ja.
Goh, ik vind het ook heel veel zeggen over hoe wij in Nederland met eten om kan gaan. Dat je het de eerste keer terugstuurt en dat ze zeggen, nee hoor, dat is prima. Ja, daar is niks mis mee.
Maar er is ook iets vrij opvallends in Holland. De restaurants, bij ons, de meeste restaurants zijn wel oké, op zijn minst. Maar als het er wat marginaal uitziet, weet je van, het zal minder zin dan, weet ik. Maar in Nederland, alle restaurants zien er eigenlijk wel best oké uit. Dus je kunt dat niet gebruiken, hoe dat eruit ziet, als referentie van wat goed zijn of niet. Het is allemaal als een wat ondermaats effect.
Of je kan heel lekker eten in Nederland, maar dan moet je weten waar je moet zijn.
Ja.
En het heeft niks te maken met hoe het er dan uitziet.
Maar ja,
je denkt, dit ziet er oké uit qua etablissement, dus dan gaat het eten oké zijn, maar dat is niet in Holland.
Maar daarom geven ze in het theater flyertjes mee van de restaurantjes in de buurt waar je iets af kan halen. Ja. Dat is de service.
Ja. Nee, bon, maar het gaat nu niet over eten. Nee. Het gaat over comedy. Maar dat was, ik eet graag en ik eet graag lekker. En dat was wel altijd zo'n beetje een teleurstelling. Vaak.
Ik vroeg me eigenlijk af, en dan gaan we een ander onderwerp aan, maar ik zet me nu de vraag, zijn er optredens geweest die wij moeten stilleggen hebben? Weet jij dat nog?
Ah, jawel, ja. In Leuven hebben we dat een keer voor gehad. Dat is de nacht, dames en heren, de nacht van het examen. En dat is in Leuven, ieder jaar doen ze dat met studenten, dus dat is een soort van fake examen dat je kan doen. in een cinemazaal.
Quiz,
het is een soort quiz eigenlijk, ja. Ja, maar het noemt de nacht van het examen.
Ja, ja,
en, dus, en wij gingen optreden in de foyer wanneer dat examen gedaan was. Oké, ja, goed. Wel weer ook zo altijd... Dus wij speelden eigenlijk zelden met micro's. Allee, ik bedoel, met
zenders, hè?
Ja, wij hadden zendertjes.
Ja.
Omdat wij dat al wel...
makkelijk als je veel fysieke dingen doet en wisselingen.
Dat ging dan niet omdat je lachplafond hebt. Allee, dat is een technisch ding. Maar dus wat gebeurt er? Dat podium is ongeveer zo hoog als hier. Dus pak ongeveer een 10, 15 centimeter.
Ja.
Ik ben 1,72 meter. Dus als er iemand voor je stond van 1,90 meter, is die even groot ongeveer. Nu, dat examen is gedaan. Wij staan er, wij gaan optreden. En al die mensen komen daartoe.
Maar dat was nog anders. Dus als je klaar was, mocht je naar buiten.
Ja,
dus wat gebeurt er? Komen mensen in groepjes naar buiten. En op een bepaald moment waren er 20, 30 buiten. En we zeggen, ah ja, nu moet je... Want Saki presenteren, dat weet je nog.
Ja.
En die heeft ons al aangekondigd en toen moesten wij beginnen. Dus we beginnen dan met 20 mensen die net uit zo'n quiz of een examen komen. Maar naarmate dat vorder, komen er altijd nieuwe groepjes bij. En je moet je voorstellen, Walter, die hebben net een examen gedaan. Dus wat doen die? Ja, die gaan hun antwoorden vergelijken met elkaar.
Ja, die willen babbelen.
Die willen babbelen.
Ja, en ik denk dat kortste optreden ooit was. Ja. Van, we zijn begonnen en ik denk na een halve minuut of zo keek ik naar jou en zei ik van stop, hier stopt het. En zijn we gewoon vertrokken. Niemand heeft dat geweten.
Nee.
Dat wij daar, niemand heeft dat ooit geweten. Niemand.
Ja, dat
was, ja. Ook nog één, dat vond ik ook wel een vrij tof. Als het gaat over optreden, was dat er niemand was. Allee, de legendarische broodfok Dave Benefit.
Dat was ook een Leuven.
Wacht even.
Ik moest ook
ik schrijf even mee voor de scrabblepunten. Ja. Hoe heet het?
Ja. Dat was een broodfok Benefit.
Broodfok Teven Benefit.
En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook van, wat een broodfok Teven? Wat is dat? Maar dat zijn van die honden.
Vrouwtjeshonden.
Vrouwtjeshonden die gekweekt worden om te kweken.
Gehouden worden om te kweken. Ja. Dus broodfok.
En ik weet nog dat.
En daar een benefit voor.
Je moet me verbeteren, want dat is mijn herinnering eraan. Ja. Dat was een meisje.
Anke Santens.
Kijk, voilà. Heel derlijk. En volgens mij had je er een boontje voor of zo. Wow. Ik weet niet wat dat was.
Wow.
En die zei van, kom, ze doet een... Ze is enorm tegen broodfok teven. En ze doet een benefit in de faculteitbar van de psychologie in Leuven. Dat is de Pavlov.
Ja.
Of dat was de Pavlov. Wat we ooit gespeeld hadden. En dat was echt de max. Dat was fantastisch.
Ja.
En we komen dat toe.
We hadden zelf artiesten meegenomen ook. Want we kregen die vraag van Anke. En toen hebben we Philippe Haier meegenomen. Ja. En nog een cabaret trio in het Geniep. Die waren van Leuven. Maar Filip Haart, die komt van Poperingen naar Leuven om mee te doen aan een benefiet.
Ja, en er was er niemand.
Ja.
Niemand.
Drie van de organisatie.
En ik weet nog dat wij toen... We hebben nooit veel boel gehad, maar toen hebben we even boel gehad. Want ik wou... die vroeg aan mij van... Ja, kijk, sorry, maar wil je iets hebben van geld of zo? En ik dacht van, ja, geef mij 20 euro voor mijn transportkosten.
Ja.
Maar dat was echt het niveau dat we ermee bezig waren. Hè.
Ja.
En toen was het toch een boel, omdat je vond dat ik niet mocht vragen.
Nee, mag ik mijn versie vertellen?
Ja.
Stap hier. Punt 1. Wij hebben gespeeld. We hebben opgetreden voor drie man. En Philippe Haier heeft ook gespeeld.
Ja.
In het Geniep, die zijn direct weggegaan. Ja. Die wilden niet spelen. Dus we hebben gespeeld. En achteraf ging het over een kilometervergoeding.
Mm-hmm.
Waarin dat we inderdaad... En ik ben mijn rijbewijs kwijtgeraakt aan dat optreden. Die naam. Ik ben mijn rijbewijs eraan kwijtgeraakt. Ja. Dus wacht. Want we hadden inderdaad... We hadden niet veel boel, maar we hadden wel een discussie.
Ja.
We hadden wel een discussie van... Ah ja, gaan we nu die kilometervergoeding vragen of niet? En ik vond, ja, weet je, dat is een organisatie, die hebben al geen geld en die broodfokteven, die gaan al...
Broodfokken. Die had ook niet gemakkelijk.
En die had ook niet gemakkelijk. En ja, Anke Santes, ja, die was... Ja, oké, die was leuk. Dus we hebben er onderweg redelijk over discussie. Jij wel echt een medisch gezegd. Ik dacht van, we vragen dat niet. Weet je, het is al erg genoeg. En ja. Maar ik vind, achteraf nu, vind ik dat wel terecht dat we hadden dat wel moeten doen. Ja. Ik weet niet of we het uiteindelijk gedaan hebben.
Ik weet het niet meer.
Nu snap ik je standpunt.
Maar waarom ben je hier rijbewijs uitgegaan?
Ja, man, jongen. Ik heb u thuis afgezet in Ledenberg.
Uh-huh.
En ik woonde toen in de Watervlietstraat, dus ik moest de ring over. En ik was zo nog ontdaan van die discussie dat we hadden en heel die toestand, dat ik gewoon door een paar seconden door het rood rij op de ring in Gent. En ik ben geflitst geweest. En een paar weken daarna kreeg ik een ding dat ik mijn rijbewijs... Want in België ben je rijbewijs kwijt als je door het rood rijdt.
Is dat zo?
Ja.
Ja, blijkbaar. Ja, ja. Ja.
Ik verzin dit voor deze podcast.
Ja, maar ik weet ook, dat was ook nog de tijd waar dat eigenlijk nog redelijk... Dat was niet zo raar dat je, wat je wat gedronken had, dat je nog met een auto reed. We zijn nog van die generatie.
Niet voor jonge mensen.
Op een bepaald moment beslis je om dat niet meer te doen, natuurlijk. Maar dat was, ik herinner me ook dat we ook... Dat was, ik denk dat we twee keer boel hadden of zo. En dat was, dus we waren aan het terugrijden van Amsterdam. Heel ver. Heel direct. Ja. Ik kon nooit vergeten. Ja. Een groene Berlingo.
Nee, Kangoo.
Heel direct, hij woord tegen elkaar gezegd. We komen op de E17 ter hoogte van Destelbergen. Ja. Er schiet dan een auto voorbij. Die pakt de middenberm mee. Die vliegt de andere kant uit en crasht weer frontaal op de middenberm. Bij dat die 170 reed of zo. Heel die auto compleet kapot. Plots kreeg je een adrenalinestootje van... En toen...
Die gast lag midden, die lag gewoon op de snelweg. Hè?
Ja, ik weet, want ik bel naar de ambulance en die zeggen van hoeveel mensen zitten er in die auto. En ik sta er en ik zie niemand in die auto. Ik zie ik zie wel de motorblok die eruit ligt, die aan het branden is. En ik zie niemand en ik kijk zo naar beneden en ik zie daar een gast met een grote hapende hoofdwonde langs de weg liggen.
Een futushouding.
Ja, zo. En ik weet nog dat hij toen zei van, ja, is dat wel verstandig voor te bellen, want naar de ambulance, want ik heb dronken.
Maar mijn versie van het verhaal vertellen?
Ja, maar ja, hij ging waarschijnlijk moeten... Maar dat klopte wel, hè.
Hij was een truckchauffeur bij ook. En ik weet, ik heb met een brandblusser gepakt en ik ben dat blok gaan blussen. Ja, en jij bent die gast.
Ja.
En toen kreeg ik een paar weken daarna kwam de wijkagent plotseling bij mij langs. Ik zei, fuck, wat is de wijkagent? En dat bleek dus dat ik mijn brandblusser vergoed ging krijgen. Omdat ik die gebruikt had en dat ik dat op die gast kon verhalen.
Ja, maar dat was fucking akelig, jongen. Dat was zo midden in de nacht.
Ja.
En je moet daar plots op Dotto Snelweg vrachtwagens bij hen tegen tot in het midden van Dotto Snelweg, want ze gingen er gewoon oprijden.
Ja.
Dat was,
wat was er daarvoor? Want je zei heel specifiek, we hebben die hele rit, we hebben geen woord tegen elkaar gezegd. Wat was er gebeurd?
Oh, ik weet het niet.
Ik weet niet meer.
Nee. Ja. Zal wel, ik weet het niet. Een artistiek meningsverschil misschien. Ik weet het niet.
Waar ik wel net, dat schoot naar binnen van waar we het van tevoren over hadden, want jij zei de nacht van het examen. De nacht van de humor. Al vaker voorbij gekomen in deze podcast. Leg even uit sowieso wat het is en hoe we hierop kwamen.
Ter voorbereiding van dit gesprek heb ik naar de podcast geluisterd van Elektra van... Wie was het?
Iwijn Seger.
Nee, van Jeroen Leenders was het waarschijnlijk.
Ja, die het verhaal vertelt van Iwijn.
Ja. Van, en Iwijn Segers had dus een legendarisch optreden op de nacht van de humor in Waregem. En je moet rekenen, dat is een tent waar er 1200 man zit. Vol, dat is echt een serieuze gig, laat maar zeggen.
Maar als ik het goed herinner, is het ook een soort fundraiser, toch? Met veel bedrijven die kopen een tafel en nodigen en relaties.
Rijke mensen, middenstanders. Ja. En dus hij had daarop getraind. Maar dus de act van Iwijn Segers was dat hij eigenlijk een slechte comedian speelde, een soort Andy Kaufman. Dus dat was de act dat dit gewoon niet kon. Maar je moet dat wel snappen. Wij zijn met hem op tournee geweest, van het Leeds Cabaret. En dat was... De helft snapte dat niet. En de andere helft vond dat hilarisch. En wij vonden dat vooral hilarisch, omdat we keken naar die mensen die het niet aan het begrijpen waren. Dat was... Maar dus die doet dat, die nectar ook. En dat werkt voor geen meter, maar echt voor geen meter. Mensen worden kwaad, ze beginnen te roepen. Maar tegen dat gebeurt, moet dat erg zijn. Hè? Ja. Ze beginnen echt te roepen van, goh, weg en dit. En wat doet hij? En wat doet hij? En dat was dan wel vrij cool. Die smeet heel de tijd olie op het vuur. Die zei van, heel met zijn heel beheerste stem, begrijpen jullie het niet? Dat echt heel de tijd van, ik begrijp niet wat het probleem is. Ik ga verder met mijn liedje. En die was die mensen aan het treiteren. Ja. 1200 man, die zitten roepen en te tieren. En die was aan het treiteren. Ja. En uiteindelijk is die opname van dat optreden, dat hij op zijn DVD gezet en al, weet ik. Eigenlijk wel,
een bonus track op de DVD.
Maar er wordt er veel wat cool over gedaan, over dat optreden. Maar het probleem was dat wij daarna moesten. moest. wij worden de afsluiter zien. Ja. Wij moesten daar, en ik herinner me wel, want allez, ik weet, Iwin speelt toch graag mee met dat kant dit nu of kant dit nu niet. Maar ik heb wel eens in ogen gekeken op het moment dat hij van dat podium kwam. En dat was angst. Dat was echt angst. Dat was niet zo stoer. Dat was, ik zag dat in zijn ogen van, die had iets meegemaakt. En, ja. En wij wisten dat we ook iets gingen meemaken nu.
Wat over angst, jullie staan dan aan de zijkant. Ja, ja. Je ziet dat gebeuren.
Oh, dat is verschrikkelijk.
En dan, hoe dan?
Maar je weet al dat dat moeilijke omstandigheden zijn, want je weer in een tent zit je dan, echt mega veel publiek, niet echt ideale omstandigheden. En dan weet je van, wow, die is een, nee, dat is geen put, wat is dat?
Ja, de vallei dat ontdaalt.
En dan weet je, ja, wij moeten dat hier eerst weer recht trekken voordat we verder kunnen gaan.
Nou, mensen zijn echt kwaad, hè.
Mensen zijn kwaad.
1200 man dat echt fucking pissed off is. Ja. En dan gaan wij dan met onze leuke liedjes dat weer gaan recht trekken.
En borsten signeren.
Ja, en borsten signeren, ja. Maar dat is wel nog redelijk gelukt.
Ja, dat is goed gelukt.
Maar dat was wel even als dat je pest van, ja, we moeten van ver komen nu.
De triggers van alles.
Ja, ja, ja.
Ik herinner mij één keer dat we hebben het voorgehad dat een vrouw zo kwaad werd dat hij het geld terug eiste.
Ja,
dat was in Pepijn in Den Haag.
Ja. Ja.
Dat is ook nog try-out voor de tweede show. Ja. En we hadden naast de scène met de galg hadden we het ludieke.
En even, Pepijn is een superleuk klein theater, ooit opgericht door Paul van Vliet.
Ja.
Daar is ook nul mogelijkheid. Het podium is ongeveer net zo groot als waar wij nu zitten. Laat het daar 4x6 zijn, dan heb ik het al
en dat
ruimer.
Stukje erbij zo, ja.
Maar hoe, ook hier geen mogelijkheid om makkelijk even te hangen.
Nee, maar dat was nooit gemakkelijk. Nee. Dat was nooit.
Maar wij deden dat.
Maar wij deden dat gewoon omdat wij gewoon.
Maar naast die zware scène hadden we ook een soort van ludieke scène waarin dat wij allebei.
Een ludieke scène. Hadden we er veel van.
Waar dat wij allebei een duikbril opzetten en een snorkel. En dan zaten wij zo te gezegd onder water. En dan kwamen wij. Allerlei dingen tegen. En dat optreden was al raar, want op de eerste rij zat een vrouw met haar dochter en die vrouw die was altijd keihard aan het lachen, maar erover. Zo. Echt, die was, want wij, veel van de humor die we maken is echt elkaar zo wat triggeren en over dat randje zo. En dan bij die vrouw, die moest er keihard mee lachen als wij zelfspot deden. En dacht je soms, is die nu aan het uitlachen of lacht die? He, maar echt erover. Zo'n lach, je kent het erover. Mijn vrouw, zij twee en alleen op de eerste rij. En met die duikbril scène hebben wij zo'n scène waarin wij op een bepaald moment een walvis tegenkomen. En om een of andere reden heb ik die vrouw eruit gekozen voor de walvis. Kijk, Dries, een walvis. En die is lelijk.
Ja.
Die is echt lelijk. Wat een lelijke walvis. Zo gaat die scène zo wat. Maar dat is grappig bedoeld, hè? Ja. En na het optreden, en sinds dat moment heeft die vrouw nul nog gelachen. Dus die is niet weggegaan, die is er blijven zitten, dat optreden. En maar die heeft niet meer gelachen, die was muisstil, dat was klaar. En na het optreden kwam die naar ons, met die dochter, of die dochter kwam naar ons. Want wij hadden de avond van haar mama haar verjaardag, want dat was haar verjaardag, kaartjes voor ons, hadden wij kapot gemaakt. Door een walvis erin te zien.
Ja, ja.
En die heeft dan haar geld teruggeëist.
Ja. Ja, dat was mooi. Theater Pepijn.
We hebben geweigerd trouwens om dat geld terug te betalen.
Man.
Ja, want we hadden die benefiet. Dus we moesten die 20 euro recupereren. Ja.
Maar dat is ook echt naar jullie. Ja, dat is natuurlijk. Ik wou zeggen dat ze ook naar jullie persoonlijk is gekomen, niet naar de kassa. Maar bij Pepijn, als je afgaat, sta je in de foyer. Ja. Dus daar is weinig verschil tussen.
Ik heb ook nog zo'n het is er niks mee te maken, maar ik pees er nu juist aan, hoe dat ik, toen dat wij net begonnen waren, ik kon voor mijn eigen spreken, ik was enorm fan van Studio Kafka op Studio Brussel. Dat was zo'n een komisch hoorspel van Kamagurka, met toen nog onbekende Bart van Esten, Freddy de Vadder, Gunter Lamoot en Pieter Preiteren. En dat waren mijn helden op dat moment. Dat waren echt mijn. Ik keek daar naar op. En wij beginnen heel vroeg, begin jaren 2000, en wij ontmoeten die gasten. En Pieter Preiteren was toen bezig met een typetje aan het uitwerken, Dikke Gilbert de La Tourette. En dat, hij had zo'n een pak wat hij veel dikker was. Dan, en het zat daar zelfs een piemeltje aan. Dat was vrij grappig. En achteraf zitten wij te babbelen. Ontmoeten we elkaar, zitten met te babbelen. Ik zit daar echt met grote ogen van wauw. Ik zit hier te babbelen met Pieter Preiter. Dat was geweldig. En hij dacht van, ja, ik ben aan het denken over een scène dat ik zou willen doen. En het is eigenlijk een Gilles de La Tourette die een Duits probeert te leren aan de hand van een assimil taalpakket. De assimil, dat was zo gewoon een soort manier om een taal te leren. Je krijgt een zinnetje en je moet dat nazeggen. Dat was nog op cassettes. Ja. Dus dat was het concept, een zinnetje en je moet dat nazeggen. En hij ging dat dan nazeggen. En hij zei van, ja, en wat dat er leuk zou zijn, is dat dat zo, dat is Duits en dat begint gewoon normaal, maar dat draait uit in een pornoscène. En hij zei van, ja, anders moet je dat samen met jouw vriendin dat gewoon inspreken in de studio en dan gaan we dat maken. En ik dacht, geweldig. Dus ik leer mijn held kennen de ene dag en de volgende dag spreken we af om samen naar de videotheek te gaan om pornofilms uit te kiezen. Om Duitse pornofilms uit te kiezen. We doen dat met mijn held. En de rest van die dag hebben wij gewoon like samen in zijn living, alle twee nafjes elkaar in de zetel met een pintje, heel een dag naar Duitse porno zitten kijken. En met een bladje en een stilo om de toffe zin eruit. Oh, du hast tolle beine. Zal we ins kino gehen? Ja, aber erst ist es Arschfickenzeit. Zo heb ik eigenlijk mijn held leren kennen. Dus
ik vind het heel leuk dat mensen vaak vragen, knip je nou veel in de podcast? Nou, ik knip gewoon alles weg, behalve ik heb met mijn held Duitse porno zitten kijken.
Ja, dat was leuk om elkaar op die manier te leren kennen.
Zijn er nu nog plekken in Nederland of Vlaanderen waar je langs rijdt en dat je de plaats aan ziet en dat je denkt, oh man, wat we hier hebben gedaan, of met twee, of misschien solo ook, dat zou ook nog kunnen.
Het is een beetje dubbel. Allee, ik heb dat met mijn meest triestige optreden dat ik ooit gedaan heb, denk ik, als solist dan, was in Gullegem. Of like dat ze West-Vlaanderen zijn, Gullegem.
Ja.
En dus bij Kortrijk. Maar ja, de ene keer dat ik daar gespeeld was dat geweldig, en de andere keer was dat het meest tragische. Allee, dat ook een tent, een bierfeest, springkasteel naast het podium, geen licht, mensen die niet geïnteresseerd zijn, en je stottert en je ratelt dat af. En het stom is, ik doe dat dan. Hè. Ik speel. Hè. Dat is een soort van...
En waarom? Waarom zeg je niet, nee, dit... Omdat... Dus ik weet niet welk punt het in je carrière was. Maar...
Ja, maar dat is een paar...
Zou je het nu nog doen? Als je er nu
nee, ik denk het niet. Nu zou ik wel gewoon omdat... Ik wil dat niet meer. Dat is, omdat je gewoon weet van, het ligt echt niet aan die show. Allee, bedoel, moest je try-out, nou, je weet nog niet zeker hoe dat marcheert. Ja, dat is nog iets anders. Maar als die show af is, en dat werkt voor geen meter, omdat er dat continu muziek draait, of weet ik veel wat. Maar ja, bon, dat ligt meer aan niet aan het dorp of de plek of zo. Het zijn de omstandigheden. Mm-hmm. Nee, maar dat is echt zo.
Heb jij wel eens gezegd, ik speel niet?
Ik had één keer moeten zeggen, ik speel niet. Dat heb ik niet gedaan. En dat was in Kerkrade. En dat is voor een bedrijfsoptreden. Ja, maar bedrijfsoptreden betalen.
Zuid-Limburg, Nederland-Limburg.
Ja, voor een bedrijf. Fabel Safe is een vereniging van bedrijven in de veiligheidssector. En dat is dan een vereniging. Allerlei bedrijven komen dan aan zo'n dag. Een inspiratiedag of zo. En dat begon er eigenlijk al mee dat er zo wat 30 mails nodig waren met het management om dat in orde te krijgen. Want ze vroegen eerst een spreker, want als je gaat spelen als comedian in het bedrijfscircuit, dan word je dikwijls aangekondigd als spreker of expert. Ja, daar begint het al mee. Dus ze zochten een spreker die tweetalig was, Nederlands-Frans, om voor de Waalse collega's en de Nederlandse collega's iets te brengen. Hebben ze gezegd van, oké, Frans kan niet, want het is comedy en dat vertaal in het Frans zo, maar dat gaat niet.
Er is geen Franse comedy.
Dus, ja, voilà. Humorist in het Frans, moeilijk. Dus dat was al oké. Dus dan mocht het in Nederland zijn. Maar toen hadden ze bedacht, wat we dan doen is, we maken een smalle gang waar de spreker kan staan. En we doen twee tribunes. En aan de ene kant projecteren we de Nederlandstalige presentatie en aan de andere kant de Franstalige presentatie. En zo kan iedereen meevolgen. Ik gebruik effectief voor sommige scènes een presentatie, maar dat is niet met tekst of zo, dat zijn beelden. En toen hebben we gezegd van, ja, nee, dat kan niet. We gaan niet, je publiek moet recht voor je zitten voor comedy en niet langs twee kanten staan. Dus hebben we gezegd, niet in het Frans en we gaan niet met zo'n gang werken. Hè. Dus dat is opgelost. We zijn eruit gekomen per mail. We gaan een verduisterde ruimte met een podium. Ja, goed. Dus na 30 mails was dat wel in orde, Frans no-go. Dus de desbetreffende dag ga ik naar dat optreden en ik maak altijd dat ik meer dan een uur op voorhand aanwezig ben. Gewoon, ik wil even acclimatiseren, soundcheck doen, mijn computer werkt die. En ik kom eraan en er staat een parkeerbegeleider die mij dan zegt waar ik moet gaan parkeren. En het eerste wat hij zegt is van ja, maar wat kom je nu nog doen? Want dat evenement is hier toch al bijna afgelopen, hoor. Ik check nog even. Ah ja, optreden om 4 uur. Het is nu 3:10. Ik ben ruim een uur op voorhand. Ja. Dus ik parkeer. Ik neem mijn spullen mee. Ik ga binnen. En dat is een mega grote fabriek waar ze brillen maken en veiligheidshelmen en zo. En dat is echt een mega grote ruimte. Maar gelukkig, er staat een blackbox. Met doeken hadden ze een box gemaakt. Dus oké.
Oké.
Ja. Die vrouw komt naar mij. Dus diegene met contactpersoon komt naar mij. En ze zegt... Ah, we lopen wat voor op schema. Zouden jij zo snel mogelijk willen beginnen met optreden? Dat is het eerste wat hij zegt. Dus ik zeg, ja, oké, maar ik wil eerst even mij aankleden en zo. Even kijken of alles checkt. Ja, maar als je dat zo snel mogelijk kunt doen, want we zouden graag beginnen. De mensen zijn aan het wachten. Ja, dus, oké.
Okay. Oei, hoor ik hier, dat is de juiste reactie.
Dus ik ga naar mijn kleedkamer. Mijn kleedkamer bereikt de bedrijfskeuken te zijn, waar nogal redelijk wat bedrijvigheid is. Er zitten een paar vrouwen aan de bar daar koffie te drinken. Dat is vrij gezellig. En daar moet ik me dus volledig omkleden. Hè. Dus uitkleden, concentreren en zo. Dus dat gaat al sowieso niet. Op dat moment, ik ben klaar, snel omgekleed. Ik ga terug om te kijken of alles in orde is, technisch en zo. En ik kom eraan en effectief, er is een projectiescherm, staat. Maar wat hebben ze gedaan. Dat podium is 2-op-1, vrij klein.
Ja.
En ze hebben die beamer recht voor mij op een tafeltje voor mij gezet. En ze projecteren achter mij met een scherm dat op de grond staat. Dus ik sta eigenlijk volledig in die projectie. Dat is ook het licht dat ik dat in mijn ogen krijg. Ja. Dus dan hebben we nog moeten vragen, van, kan die beamer aan de kant? Dan kan ik zo op één plekje gaan spelen. Zo, en, dan...
en toen je dit zag en moest gaan verplaatsen, zat iedereen al in de zaal?
Nee, nee, dat gelukkig. Dat de mensen waren vlaai aan het eten, want eten ze in Kerkrade, Limburgse vlaai. Dus ik ontmoet die technicus die dat gaat regelen. En die gast, dat is zo... dat is een mens, zo'n 1,60 meter. Die heeft zo'n kop, echt... rechtstreeks afstammend van een Neandertaler of zo. Echt zo dat uitgesproken gezicht. Die heeft haar op zijn handen. Zo 2 kolenschuppen van handen. Echt mega grote handen, zo ruwe handen. Er roeit haar van zijn rug over zijn kraag. Hey, rare gast gewoon. Die komt naar mij en die geeft mij een hand zo. Maar die legt zo zijn tweede hand ook op mij. En die zegt, ja, ik heet ook Tim. Dat kan geen toeval zijn. Ja, wat de fuck kan daar geen toeval aan zijn? En die kijkt me zo te lang in mijn ogen. Ook. Ik zeg, wat de fuck, voor absurde toestand is dat hier? Nu, ik moet mijn zendertje aandoen. En je weet hoe dat gaat in theaters. Hè? Ze pakken je zendertje, dat ding gaat op over je oren. En ze laten dat bakje door je hemd vallen naar beneden. Nu, wat had die erop gevonden? Hij houdt dat bakje aan mijn nek. Hij trekt mijn blouse uit mijn broek en hij haalt met de hand zo volledig over mijn rug, pakt hij dat bakje bovenaan en dan gaat hij zo heel traag terug. En dan stikt hij mijn hemd weer in mijn broek. Dit is mijn verhaal. Maar wat ik raar van is dat je op dat moment niet zegt van fuck gast, wat doet of stop. Dat gebeurt allemaal in een fractie van een seconde. Maar achteraf is het zoiets van, what the fuck is deze? Op dat moment komt die verantwoordelijke weer naar mij en ze vraagt van, ja, maar kun jij dat toch niet in het Frans doen, alstublieft? Want er zitten hier mensen in het Frans. Zou je dat toch niet kunnen? Ik zeg, nee, het is afgesproken dat ik dat in het Nederlands doe. Ik kan niet simultaan vertalen in het Frans. Zegt ze, ja, dat is jammer. Maar weet je wat ik zal doen? Ik zal daar aan die tafel gaan zitten met de Franse collega's en dan zal ik het simultaan vertalen. Zou dat jij wat trager kunnen spreken? GELACH
Ik ben blij dat ik er niet bij was.
Nee, dat snap ik. Hoe is deze show verlopen?
Ik heb gezegd, oké, doe maar. Ik had zoiets van, weet je, we doen dat. Uiteindelijk was het dan niet nodig, want die drie Franse mensen die er dan waren, wilden gewoon in het publiek gaan zitten. Dus ik heb mijn show gewoon in Nederlands kunnen spelen. Dat is een oké show geweest. Achteraf worden een aantal mensen op het podium geroepen, omdat er een wedstrijd was plaatsgevonden. Iemand had gewonnen. De aankondiger en de spreker die krijgen allemaal een pakket bloemen. En voor mij was er niks. En ze komt dan naar mij en zegt van, ja, we doen dat eigenlijk niet zo, bloemen geven aan artiesten.
Shit. Dat doet mij ook nog pezen. Dan met dat
je had wel een rugmassage gekregen. Ja, ja. Fucking hell, man.
Uit over taal.
Ik heb gedoucht daarna.
Van taalproblematiek in een voorstelling. Dat is wel iets, als je bijvoorbeeld... Ik weet niet of je dat nog weet, dat we ooit gespeeld hebben in de gevangenis van Oud-Naarde. Ja, of van Dendermonde, was het? Ik weet het niet meer.
Oud-Naarde.
En dus voor een dat is wel speciaal, hè, voor gevangenen spelen. En, maar ja, dus wij hadden een leuk cabaretesk setje van een uurtje. Maar ja, je komt er dan toe, je wilt dat spelen, maar dan plots begint te beseffen dat dat wel een probleem is. Want meer dan de helft van de gevangenen zijn Franstalig.
Ja.
Dus ja, die verstonden daar niks van. Dat is punt één. Ja. Punt twee, het blijkt dat je een blok A en een blok B hebt in de gevangenis. En mensen die samen in een misdaad zitten, worden heel doelbewust in blok A en blok B gestoken, zodat ze niet kunnen communiceren. Maar dus dat moment was dus het ideaal moment om te kunnen communiceren met elkaar. Want dat was één keer om de maand dat ze elkaar zagen. Dus die hadden heel veel te vertellen tegen elkaar. Ja.
En punt drie.
En ook nog, punt drie was, dat was ook het moment dat, in dat uur dat ze elk een 5 minuutjes telefoon mochten doen.
En ze moesten kiezen. Ja. Of je gaat telefoneren, of je gaat naar de voorstelling.
Ja. En dus dat waren de omstandigheden. En uiteindelijk, toen waren we nog met drie, maar nog een pianist. En uiteindelijk, we zijn eraan begonnen. Dat marcheerde voor geen meter. En wat heeft hij toen gedaan? Dus de pianist had toch gewoon wat liedjes gespeeld. Maar, en die vond dat de max.
Een detail uit die show, waarom dat denk ik ook niet echt werkte in de gevangenis. Dat was onze eerste show waarin jij op een bepaald moment een roze tutu aantrekt.
Ja,
en een dansje doet.
Ja, en dus dat ging dus ook met dat borsten signeren. Ja. Wat dan natuurlijk moeilijk is in een mannengevangenis. Dus ook niet aan gedacht. Nee. En op dat moment stuit je daar en je peest van... Oh, fuck, dat gaat hier niet lukken. Je kunt dat niet oplossen. Nee. Je kunt niet, moet ik het tegen een gevangene zijn? Die gast heeft zijn vrouw en zijn kinders vermoord. Van, kun je doen alsof dat je vrouw zit? Kan je borsten signeren? Zo werkt dat niet. Dus, dus dat was eigenlijk a priori al naar de kloot. Maar wel een machtige ervaring. Nee. Ik bedoel, in een gevangenis. Kom ik anders niet in een gevangenis?
Dat mag ik hopen.
Ja, maar dat is van die dingen.
Ik ken eentje dat nog herder was dan de gevangenis. Ik heb ooit, niet zo heel lang geleden, nog gespeeld op een conferentie voor cybersecurity.
Schets even hoe dit er... Ik heb namelijk ook wel eens voor dingen met cybersecurity gespeeld. Maar beschrijf even, hoe ziet het publiek eruit? Wat voor plek is dit?
Wel, ja, dat zijn mensen die op een conferentie komen voor cyberveiligheid. Dat zijn allemaal enorme techneuten die dan plotseling heel informatieve in het Engels hele middag of een hele dag bezig zijn over aspecten van cyberveiligheid. En dan bedenken ze van, hey, misschien is het leuk om af te sluiten met een cabaretier. Technisch is dat fantastisch, want dat podium, fantastisch zaaltje, er zit maar 50, 60 man in. Dat is echt zo groot als hier, en dit is niet groot voor de luisteraars. Een mooie zaal die
oploopt. En toch zijn er 800 man op afgekomen. Ja, dat is ongelooflijk.
Ja.
Denk even aan mijn marketing, Tim.
Nog steeds minder mensen dan kilometers die wij samen hebben afgelegd om hier in fucking Bruggen te staan. Welkom. Dus fantastisch, echt dat podium. Maar dat podium staat vol, want er zijn er mensen aan het discussiëren. Er is een ronde tafelgesprek. Dus ik krijg echt letterlijk een cirkel waarin ik kan staan, helemaal rechts van het podium. En ja, dat zijn al techneuten. Dus die zijn al, dat is net of dat op een conferentie voor zombies zit, als je moet spelen. Zo. Allemaal in zichzelf verkeerde introverten.
Yep.
En wat blijkt, ik begin te spelen en ik doe mijn materiaal. Maar ik krijg geen oogcontact met dat publiek. Want die zitten allemaal links van mij te kijken. En ik ben ze 5 à 10 minuten aan het spelen. En op een bepaald moment kijk ik achter mij. Wat blijkt? Ze zijn mij live aan het filmen op een levensgroot scherm dat achter mij staat. Voor 50 man. Waarom?
top.
Ja, tegen nu. Nee.
Ja. Dank jullie wel, denk ik. Of vergeten, ja. we nog hele belangrijke verhalen?
Ik bel je.
Nee, fantastisch. Hele toffe verhalen. Dank jullie wel, Dries Heineman, Tim Gronisch, maar ter bescherming van de jeugd. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!